Doorgaaf, broeder. Ook, ja, heel veel punten kun je daar nu uithalen. Ja. Maar wat mij met name trof, ook in verband met ons onderwerp, want wij zijn toe aan deze periode. De Anneke wacht daar al een paar keer op. Hè. We komen nu dan echt aan toe. Want waar staat dat? Dat er dan na de 70ste week nog 33 jaar komen. Hè. En onze broeder heeft net gelezen dat in de toekomst Israël niet meer overheerst zal worden door andere volken. En dat andere volken hun niet meer zullen kunnen overheersen, omdat aan het eind van de 70ste week de Heer terugkomt met de gemeente. En wat Israël betreft, zij zal veilig wonen. Maar al die volkeren rondom Israël, want dit is het eind van de 70ste week en die gaat over uw volk en uw heilige stad. Hè? Dus het Joodse volk is uw volk, het volk van Daniël, en de heilige stad is Jeruzalem. Vele malen hebben we er al aangehaald. Nou is het punt, dan zeggen mensen, kun je ook een tekst geven waar het staat van die 33 jaar? Maar het hele punt is dat de Heer de 70ste week tot in de details met ons besproken heeft. Hè? De juiste volgorde. En wat die 33 jaar betreft, moeten wij nu naar het Oude Testament en via de typologie, ik hoop dat u allemaal het woord kent, dingen zijn een type van iets anders. Ja, en dat, ik kom vaak mensen tegen die in het begin op de studies komen, die dat woord helemaal niet begrijpen. Dus dan hebben we het over typologie en dan achteraf denk ik, ja, dan heb je het ook niet kunnen begrijpen. Het één is een type van Christus, een voorbeeld. David, profeet naar Gods hart, hè. Zijn naam betekent ook geliefde. Doetje, zeggen ze ook wel. Hè? Maar David is een type van Christus. En die hele geschiedenis die wij nu bespreken, die zie je terug in het leven van David. Dus als je de geschiedenis van David goed kent of goed leest, dan kun je zo de lijnen leggen naar deze situatie. Ook trouwens naar de gemeente, de bedeling van de genade. Want David zat in de spelonk van Adullam. En toen kwamen er 400 hopeloze mensen, mannen tot hem, die helemaal geen hoop hadden. Nou ja, het was niks. Maar ze worden de helden van David. En als David als koning aangesteld wordt in het land, in Jeruzalem, dan stelt hij die 400 mannen, type van de gemeente, in zijn wederkomst, stelt hij haar aan om met hem te heersen over de andere volken. Nou goed, we gaan wat teksten opzoeken uit het Oude Testament waar die 7 en die 33 jaar genoemd worden als type. Hè? Dus ze staan in een geschiedenis in het Oude Testament. En dan in de profetieën vind je dan als type terug in de toekomende tijd voor ons. Want de gemeente wordt opgenomen, dan begint de 70ste week. En dan komt de Heer terug voor zijn volk, voor dat land. En dan worden er 144 uitgezonden naar de andere volkeren. Dat is kort gezegd wat gaat gebeuren. Wat nu een probleem is bij veel boeken die je leest of schema's, dat men die 2 keer 3,5 jaar kent vanuit Daniël. En dan gaat meteen in hun visie de 1000 jaren in. Maar de vraag is, de 70ste week was bestemd voor het volk van Daniël, het Joodse volk. En de stad Jeruzalem, niet voor de volkeren. Want de tijd van die 70ste week, er komt een grote verdrukking. En wat stond er ook alweer? Die tijd die zal verkort worden vanwege... Anders zouden ze, zou niemand, dan was het te zwaar. Maar over de volkeren komt een grote verdrukking die langer duurt. Dus als je dat ziet, de 70ste week gaat over in de 1000, meteen bedenken, hé, de volkeren, toch? Nou, ik ga met jullie dus in die typologie eventjes wat dingen doornemen. Heel leuk hoor, of moeilijk, spannend vind ik het altijd. En mooi ook, in Leviticus, onze broeder die had ook iets, Leviticus 12, ook allemaal wet. En weet je, soms hoor je negatieve dingen over de wet, maar de wet is op zich niet negatief, maar hij wordt op een mens gelegd, op het vlees, en het vlees is negatief. En daarom heeft het een verkeerde werking als je door de wet gerechtvaardigd wil worden. Hè? Maar goed, dat is een ander onderwerp. Leviticus 12, vers 1 tot 4. Ik vind het een prachtgeschiedenis. Want de Heer Jezus zei bijvoorbeeld tegen de Emmausgangers, de wet en de psalmen en de profeten spreken over mij. Dus, waar spreekt de wet over? Over Christus. Waar spreken de psalmen over? Over Christus. Waar spreken de profeten over? Over Christus. En dat moet je dus in gedachten houden bij het lezen van deze wetten. Nou lezen wij een bijzondere wet over 7 en 33. Daarna sprak de Heer het op Mozes, zeggende... Heb ik dat goed? Nee, 12 moet ik hebben. Ik heb het over de melaatsen en dat klopt niet. De wet voor de reiniging van de kraamvrouwen. Leuk, het is ook voor de mannen bedoeld hoor, want dat is interessant. Het is typologie. Een type van iets anders. Wat de Heer hier tegen het volk via Mozes laat weten. De Heer sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, niet tot de wereld of de volkeren, de kinderen Israëls. Zeg, wanneer een vrouw zaad zal gegeven hebben, hé, nou blijf je al steken, want een vrouw geeft geen zaad. Hè? Dat kennen we van de man. En dat is ook wel typologie, want wat leert Matthäus 13 over die gelijkenis van de zaaier in de akker? Hij zaaide overal, toch? En het zaaien, het zaad, is het woord, een type van het woord van God. Dat in de akker, in de wereld, want dat staat in Matthäus 13, de akker is de wereld. Allemaal uit, dus dan is de akker een type van de wereld. Nou, en dat zaad is een type van het woord. Nou, zo, dat is typologie ongeveer. En wanneer een vrouw zaad zal gegeven hebben, en dan moet je eerst dat uitzoeken in de Bijbel. Hoezo een vrouw kan geen zaad geven, waar staat dat nog meer? Toch? En dan vinden wij in Genesis 3 vers 16, dacht ik, hoef je niet op te zoeken, maar daar staat het zaad enkelvoud, belangrijk, niet zaden, het zaad enkelvoud, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang, wie is dan dat zaad, want Eva, die is ook overleden. En dan zoek je dat op en dan kom je uiteindelijk, na vele malen nog in de Bijbel, maar ik hou dat even kort. Dan kom je bij Galaten 3, vers 16. En daar staat dat de belofte aan Abraham is gegeven, tot op het zaad enkelvoud, niet zaden, staat er. Echt, het staat er letterlijk zo. Niet meervoud, tot op het zaad. En dan weet je meteen, ja, dat gaat over één persoon. Het welke is Christus. Galaten 3, vers 16. Prachtige. Dus dan weet je wanneer een vrouw zaad gegeven heeft. En als het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Ja, dat gaat over Christus. En zo heeft bijna iedere geschiedenis in het Oude Testament zijn typen. En dan vind je overal Christus. Dat is heel boeiend. He? En dat is onderwijzend. Dat is leerzaam. Nou goed, wie deed dat nog meer precies als het in deze regel staat? Daar gaan we straks even naartoe hoor. Dat deed Maria met de Heer Jezus. Ze deed precies wat hier staat. We gaan het lezen eerst. Wanneer een vrouw zaad gegeven heeft en een knechtje, dat is een mannelijke zoon, hè? Een knechtje gebaard zal hebben. En daar komt de wet en die betekent iets. Dan zal ze 7 dagen onrein zijn. Even kijken naar ons schema. De 7 jaar. Wie in het land is, wordt opgeroepen om er uit te gaan naar de woestijn buiten het land. Dat begint hier al door de 2 getuigen. Even een herinnering, hè. En hier, die mogen eruit wanneer de olijfberg scheurt, als ze willen. Als ze niet gaan, komen ze om. Ja, dat is heel kort gezegd het woord. Maar in die 7 jaar is in het land, is men onrein. Wat houdt dat in? We gaan het gewoon lezen. Een vrouw die een knechtje gebaard heeft, die is volgens de wet onrein voor een bepaalde, precies aangegeven aantal dagen, omdat ze vloeit. Weet je nog die vloeiende vrouw? Die tot de Heer kwam en terstond genezen werd. En intussen werd het dochtertje van Jairus opgewekt. Ook zo. Dus heeft allemaal met elkaar te maken. Ze zal 7 dagen onrein zijn. En de vrouw in de Bijbel staat voor de schepping, de mens. En de man staat daarmee voor de schepper. Het mannelijke, moet ik dan zeggen. Ook in de taal is dat zo, hè. Kopje is vrouwelijk aan de buitenkant. En wat erin gaat is mannelijk, de koffie. Dat is in de taal zo. Je hebt wel zangers die dat in hun liedjes helemaal verwerken. Zo heb je heel veel voor. Dus het kopje is vrouwelijk, dat zie je, hè. En wat erin gaat, dat is het mannelijke. Dat is dubbelzinnig. Begrijp je dat? Dat is interessant. Maar goed, we moeten maar verder lezen. Zo zal ze 7 dagen onrein zijn. Want die vrouw vloeit. En dan mag ze niet in de tempel komen. Ze mag, haar man mag niet tot haar naderen. Allemaal wetten zijn dat. Maar hier gaat het typologisch over die 7 jaar waarin het volk in het land onrein is voor God. En dan staat er volgens de dagen der afzondering van haar krankheid zal ze onrein zijn. Het heet dus een ziekte, een krankheid. En op de 8e dag meteen daarna, aan het eind van de 7 jaar en wij weten wat er gebeurt. Want dan komt de Heer terug met de gemeente op de Olijfberg. En wat gebeurt er? Dan wordt dat jongetje besneden. En wat wordt nou besneden? Nou ja, de vooruit, hè, zegt de Bijbel. Maar in Deuteronomium lezen wij al dat de Heer een andere besnijding zoekt bij zijn volk, namelijk de besnijding van het hart. Dat wordt al in Deuteronomium gemeld. Dus wat men deed, vleeselijk, de vooruit wegnemen, was een type van de besnijding van het hart, als men tot geloof kwam. Het oude wordt weggenomen en er verschijnt iets nieuws. Dat is besnijdenis. Dat is zichtbaar ook zo, maar het hogere principe is de besnijdenis van het hart. Dan neemt de Heer namelijk het oude, ziet het is alles nieuw geworden. Ja, ik vind de Bijbel is echt mooi en interessant. Het is de wijsheid Gods, hè, die ons geopenbaard wordt.
Dat is heel bijzonder eigenlijk, hè, maar dat het voor besteden is, het oude blijft. Israël wordt besneden, de Joden, nu nog.
Ja, maar ze weten niet wat het onder het nieuwe verbond betekent. Juist, juist. En straks zullen ze ontdekken wat de werkelijke besnijdenis was die de Heer zocht. Zodra ze tot geloof komen, dan weten ze, ja, mijn ouders hebben me wel op de 7e dag laten besnijden, maar nu ben ik werkelijk besneden. Ja, de alles is al van voren geregeld. God heeft voorzicht. Weet je nog uit Efeze? Dat God voorzicht heeft. En als je het woord leert kennen meer en meer, krijg je voorzicht op het plan Gods.
Maar die besnijdenis van het hart, als een Messiaanse Jood is, dan wordt hij gedoopt.
Ja.
Dus dan is eigenlijk dat de besnijdenis van de voorhuid eigenlijk in, nu geworden is, de doop.
Ja, dat leert men wel. Maar ik vind, ja, oké. Ja. Maar men weet het niet.
Nee, men weet het niet.
Men weet niet wat het betekent. Het is niet alleen bij het Joodse volk zo. Het is ook bij Arabische volkeren.
Ook, ja, maar
men zegt om hygiënische redenen. Maar dat is gewoon een menselijke bedenking. Het is echt.
God heeft het al zo bedoeld.
Ja, precies. Nou, we gaan verder lezen. Dus die vrouw, die heeft zaad gegeven. En wat houdt dat in? Dan is er een knechtje geboren. Van het mannelijke geslacht. Dat is het zaad. En we weten inmiddels, het zaad is Christus. Hè? Daar komen we bij uit. Dan zal zij 7 dagen onrein zijn, omdat ze vloeit, hè. Volk is in het land en de gelovigen die opgeroepen zijn, zijn er al uit naar de woestijn. En wat er nog in het land woont, is in Gods ogen onrein, omdat ze niet naar het hart besneden zijn. Begrijp je dat? Volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal ze onrein zijn. Op de 8e dag zal ze het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Daarna, en nou komt het geheim, na de 7 komt de 33, de 8e, en dan worden de 144 verzegeld. Die worden uitgezonden buiten het land onder de volkeren, weet je nog? Daarna zal ze 33 dagen blijven in de bloedharenreiniging. Ik weet niet, ik heb nooit kinderen gehad, maar helaas moet ik zeggen. Maar ik weet niet of een vrouw dan 33 dagen vloeit. Kan ik niet zo zeggen. Maar die dagen staan hier genoemd. In die tijd is die vrouw nog 33 na die 7. Nog 33 dagen onrein, maar even doorlezen. Ze mag niets heiligs aanroeren. En wat mag ze dus niet doen? Ze mag niet tot het heiligdom komen. Opmerking, is er dan een heiligdom? Er is vandaag geen tempel. In de 70ste week wordt er geen tempel gebouwd, want Jeruzalem wordt verwoest en vertreden. En in de 33 jaren hebben ze de opdracht om het evangelie te prediken. Dus de verwachting is dat de tempel gebouwd wordt zodra de 1000 jaren beginnen. Dan mag men het heilige betreden. Men is niet meer onrein, ook uit de volkeren dan, hè. Want het begint bij het Joodse volk en Israël, de 12 stammen worden verzameld. Daaruit worden 144.000 uitgezonden naar de volken. En dan zal geen vijand Israël meer vertreden, wat onze broeder ook zei. Want de Heer is daar inmiddels, toch? Hij is teruggekomen met de gemeente. David is uit Adullam gekropen, zal ik maar zeggen. Wat ik straks noemde. Tot het heiligdom zal ze niet komen. U moet maar van mij aannemen dat het heiligdom is de tempel natuurlijk. Hè, waar men aan de wet voldoet, offers zal brengen. Hoewel ik niet denk dat in de toekomst offers gebracht zullen worden, want daar is de Heer als voorbeeld en vervulling van alle offers.
Het is heel bijzonder, 33 jaar, dat Jezus stierf toen hij 33 jaar was.
Ja.
In de tempel,
ja.
Daar ging het voorhangsel.
Dus dat scheurde.
Ja, dus de tempel komt dan, na die 33 jaar.
Ja, maar dat het voorhangsel scheurde, dat gebeurde op het moment dat hij stierf.
Ja, maar 33 jaar had God. Op 33 jaar.
Hij was 33 jaar toen hij stierf.
Dat is heel bijzonder.
Ja, ik begrijp wel ongeveer waar je heen wil. Jij zit alvast weer iets verder te denken. Waar vinden we die 7 en die 33 nog meer? Dan gaan we even naar 1 Koningen, een paar bijbelboeken verderop. Jozua, Richteren, Samuel. 1 Koningen, 2. De geschiedenis van David. Eén Koningen 2, en ik doe het nu even snel, want ik wil graag naar de dagen van Noach. 1 Koningen 2, vers 11. Wordt dan eind van, na het sterven van David, vers 10, wordt dan gezegd dat hij begraven werd in de stad Davids. De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Bij elkaar opgeteld. 7 en 33. Wordt verklaard. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron. Buiten het land. Buiten Jeruzalem. De Heer is niet in het land in die 7 jaren. Hij is elders. Hij is in de woestijn. Als hij verschijnt aan de gelovigen daar. Dus David regeerde 7 jaar, precies zoals dit schema vanuit Hebron. En 7 jaar heeft hij geregeerd in Hebron. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. En ook in de toekomst, als de Heer komt, zal hij die 33 jaar regeren, natuurlijk langer. Hè, want, maar goed, in de indeling van de jaren hier wordt het duidelijk vermeld dat David een type is van de toekomstige Christus die die dingen zal vervullen. Want de 2 en de 10 stammen, ik hoop niet dat ik dat nu hoef uit te leggen, die komen straks bij elkaar. We komen zo bij een half jaar stilte in de hemel en in het land. Dan worden die 104, die 10 stammen, dit wat hieruit overblijft, dat is het deel van het Joodse volk. En die 10 en de 2 die komen bij elkaar, ook wat in de geschiedenis van David gebeurde. En ze spreken met elkaar af, kom, dan gaan we hem samen vragen of hij koning over ons wil worden. En dat gebeurt meteen na de 70ste week. En dan worden die, uit die 12 stammen worden die 144 gezonden naar alle volken. Te beginnen bij de Arabische landen rondom, die nu vijanden zijn. Prachtig hoor. Ik vertel maar een heel klein stukje nu van hoe het zit. Dan gaan we naar 2 Samuel 2. Dat is iets terug. Oh, dat is leuk. Het staat er zelfs. 2 vers 4. Daarna kwamen de mannen van Juda. Goed opletten. Nou, eerst vers 3. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren, en ieder met zijn huisgezin, en zij woonden in de steden van Hebron, omdat David daar toen heerste, hè? Onder koning David. Daarna kwamen de mannen van Juda, en zij zalfden aldaar David tot koning over het huis van Juda. Dat is een deel van de 12 stammen. En dan later gaan ze naar de 10 en dan zeggen ze, zullen we samen hem tot koning zalven? Dan is hij dat al, want zij maken niet uit wanneer de Heer koning wordt. Dat maakt de Heer zelf uit. En dan vers 11. Het getal nu van de dagen die David koning geweest is in Hebron over het huis van Juda is 7 jaar en nu een half jaar en een half, 6 maanden. En dat heet, ik verklap het heel snel, in Openbaring 8 staat, voordat de toorn over de volkeren komt, de plagen, dat er een half uur staat er dan, maar dus ook typologie, een half jaar stilte is. Er is geen agressieve oorlog aan de gang, omdat in dat halve jaar, aan het eind van de 70ste week, die 2 en die 10 stammen bij elkaar gevoegd worden, zodat de Heer die 144.000, 12.000 uit iedere stam kan verzegelen en uitzenden naar de volkeren. 2 Samuel 5. Maar nu zou ik een beetje water kunnen krijgen. Of voor de wind. 2 Samuel 5. Dankjewel, ja, geweldig. Dat dat zo is, lees je in 2 Samuel 5. David door alle stammen als kopje, als koning erkend. Eerst door Juda, want daar komt hij terug. Komt eerst naar het Joodse volk. En daarna worden ook de 10 vergaderd. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron. En ze spraken zeggende, zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees. Ze zijn tot geloof gekomen. En dan ben je het eigendom van Christus, de koning. Dan gaan we naar vers 3. Alzo kwamen de oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En koning David maakte een verbond met hen in Hebron voor het aangezicht van de Heere. Heel officieel. En zij zalfden daar David tot koning over Israël. En dan pas trekken ze op naar Jeruzalem. Want David heeft hier Jebus, zo heette Jeruzalem vroeger, nog niet veroverd. En in de toekomst zal de Heer optrekken vanuit Jordanië, Petra. En dan zal hij voorop lopen. En er zijn prachtige profetische teksten over. Maar ja, dat kan ik nu allemaal niet behandelen. Misschien houden we nog even tijd over voor de komende keren. En dan zal ik u daar... Wie gaat daar aan het hoofd? Vroeger mocht Israël niet door Jordaan of door Edom, door de koninklijke weg, weet je nog? En er staat in de profeten dat in de toekomst, als de Heer met hun die weg weer zal gaan vanuit Edom, waar Petra ligt, terug om Jeruzalem te herbouwen, dat ze dan over die koninklijke weg gaan waar ze vroeger niet over mochten. Oh, het is... Nou ja, misschien dat u het niet zo interessant vindt, maar ik vind het heel mooi.
Het zijn de 63's, hè?
Eh?
Wie is het die uit Edom komt?
Juist, ja. Juist, dankjewel. Waar stond dat?
Jesaja 63.
Onder andere, ja. Ja. En dan... Dan vers 5. Nou ja, vers 4. 30 jaar was David oud toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda, de twee stammen. 7 jaar, denk aan de 70ste week. En 6 maanden, dat is dat halve jaar stilte, waarin de 10 stammen samengevoegd worden en de 144 uitgezonden worden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaar, terwijl de 144 uit de 12 stammen het evangelie prediken, duurt dat zo lang dan? Ja, want er zijn vele volkeren die bereikt moeten worden met het evangelie. En terwijl zit de Heer op de troon in Jeruzalem. En Jeruzalem hoeft dus niet te vrezen, hè? Dat heeft onze broeder ook gezegd. Ze zal niet door heidenen vertreden worden meer. Nou, dat 7 en 33, je vindt het heel veel. Ik noem het nu gewoon, hè. En dan kunt u het opschrijven. Exodus 24. Nou ja, we zitten er toch dichtbij, hè. Over Mozes. Ik moet even kijken op mijn hoofd. Het gaat snel. Maar Exodus 24, vanaf vers 12. Klopt dat? Nee, ja. Ik begin bij vers 14. Daar, vers 15. Toen Mozes op de berg geklommen was, omdat de Heer zei dat hij dat moest doen. Op de berg zal hij de Heer ontmoeten. Toen Mozes op de berg geklommen was, toen werd hij bedekt door een wolk. En om deze wolk bracht hem in duisternis. Je kan niet om je heen kijken. Stel, je hebt je wel eens, in Schotland ben ik ooit op een hoge berg geweest. En toen stonden we in de wolken met ons hoofd. Je ziet helemaal niets. Het is echt, nou ja, zowat duister, hè. Je ziet die wolken, maar dat is het dan ook. 7 dagen. En de heerlijkheid van de Heere woonde op de berg Sinaï. Maar de wolk bedekte Mozes 6 dagen. En op de 7e dag, dan roept de Heer Mozes uit de wolk. Nou, even ons typen hier. De vervulling in de wolk, men ziet niet, men is blind als het ware. Of als je uitgegaan bent, ben je ziende geworden. Men ziet niet en dan roept de Heer, want hij komt met de wolken, toch? En de gemeente, zichtbaar voor zijn volk, voor het volk, wat hier in de grote verdrukking, waar een deel van tot geloof komt en die uit kunnen gaan naar de woestijn. Daar komt hij voor. En dat is dat hij door de wolken heen verschijnt, zichtbaar wordt En zo werd ook Mozes geroepen op de berg. En op de zevende dag riep de Heere Mozes uit het midden van de wolk, als het ware, ik laat me zien, ik word zichtbaar. En het aanzien van de heerlijkheid van de Heere was voor Mozes als een verterend vuur op de top van die berg. En Mozes ging in het midden van de wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op de berg, hoe lang? 40 dagen. En waarvan hoeveel dagen in de wolk, in duisternis? 7. En 7, die 33 daarna, aanschouwt hij de heerlijkheid van de Heer. Zie je, in die 33 jaar wordt het evangelie gepredikt. De Heer is in het land opgetrokken om de stad te herbouwen. En dan verschijnt hij in heerlijkheid, toch? Hij zal verschijnen op de Olijfberg, Zacharië 14. Ik doe het heel kort, want ik wil graag naar Noach. Waar vind je het nog meer? Nou, dat ga ik dan nu niet opzoeken, want die geschiedenis kent u vast wel. Na de opstanding van de Heer verschijnt hij op de eerste dag van de week aan zijn discipelen. Weet je nog? Die zitten in de opperzaal. Maar die zijn natuurlijk verheugd, want ze hebben de Heer gezien. Want er is er één niet bij. Thomas was er niet bij. En weet je, hoe komt Thomas aan zijn bijnaam? De ongelovige Thomas, hoe komen ze daar nou bij? Heel veel uitspraken die wij nog kennen komen uit de Bijbel. Maar Thomas, toen gingen de discipelen nadat ze de Heer hadden gezien, die zeiden tegen Thomas, wij hebben de Heer gezien. En dan zegt Thomas, als ik niet zie de tekenen en de wond in zijn zij, nou ja, met andere woorden, dat moet ik eerst zien en dan. Bij ons is het net andersom. Want Paulus zegt ons, ook zonder dat wij zien, geloven wij, toch? Ja, dat is ook zo. Wij zien hem niet met onze natuurlijke ogen. Wij zien de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond, nog niet op aarde, maar in de hemel. Allemaal bijbelteksten wat ik nu zeg. En wij weten, hij komt daaruit terug, wij met hem, omdat we eerst opgenomen worden. En ja, wij als gemeente zullen zijn heerlijkheid eerder zien. Want de gemeente is een unieke verkiezing van God vanaf de opstanding. Want het evangelie werd tegen de Joden gezegd door de Heer Jezus, door Paulus. Nu gaat het naar de heidenen. En dat gebeurde ook. En uit die heidenen, en ook gelovige Joden natuurlijk, individuen die tot geloof komen vandaag, die horen samen. De gemeente en de gelovige Joden, de gelovige Joden en de gelovige heiden, dat zijn leden van het lichaam van Christus. En die worden dus weggerukt tot God en zijn troon. Maar nu, Thomas was er niet bij op die eerste dag na de opstanding. Wanneer is hij er wel bij?
Een week
later, 7. En zo staat Thomas als type voor het ongelovige Joodse volk, waaruit wel sommigen tot geloof gekomen zijn. En hij hoort bij het gelovig overblijfsel dan. Dat is een type van Thomas.
Johannes 20, vers 26.
Ja, Johannes 20, vers 19 en 20 en ja, verder ook. 24 tot 27. En wat gebeurt 33 dagen later, wanneer Thomas hem ontmoet heeft? Dat staat voor de komst op de Olijfberg, hè, de ontmoeting. daar niet. Want wat zegt Thomas als hij de Heer dan ziet? Mijn Heere en mijn
God.
Hij aanbidt de Heer. Er was geen beperking meer. Hij had gezien en nu gelooft hij. En ja, dat zien we ook terug in de toekomst, wanneer men hem zal zien in heerlijkheid. Dat is een beetje wat in iedere oude mens zit. Ik moet eerst zien, dan geloven. Maar een gelovige wordt in het hart besneden en komt tot de ontdekking. Oh, ik mag hem met mijn geestelijke ogen vanuit het woord nu al zien als de verheerlijkte. Toch? Hij is de verheerlijkte. Dat zien wij nu nog niet, Hebreeën 2. Maar zo is het wel, want hij zal terugkomen en het Joodse volk zal hem aanschouwen. Ze zullen... Zacharia, ergens 10. Ze zullen hem zien die zij... Dat bedoel ik. Ja, dat is een harde boodschap.
Dan, zeg maar, de Joden komen die dan gelijk tot geloof?
Nou, er komt hier... Dat is een goede vraag trouwens. Er komt aan het begin een groep tot geloof. Die worden opgeroepen door Mozes en Elia, weet je nog? Eruit is de prediking dan. Dit is het evangelie. Eruit, want er gaan vreselijke dingen gebeuren. En dan gaat een deel die daarop tot geloof komt door die twee getuigen. Die gaan uit. En daar is een plaats hun van God bereid. Staat allemaal in Openbaring. Onder andere. En aan het eind van deze, want hier kan men niet meer uit, want de grenzen gaan dicht, omdat er een overheersing komt door de antichrist, zal ik maar kort zeggen. Oké. Maar uw vraag was...
Ja, dat...
Komen ze allemaal tegelijk?
Ja, dat eigenlijk.
Nee, dus. Na de opname, meteen de dag daarop, hoor, de Bijbel zegt... Dan zal op te dien dagen, zullen die twee getuigen, nadat ineens de gemeente weggerukt is, wat God vandaag doet, hè, dat werk, wordt afgerond op aarde, door de opname, dan ineens verschijnen in Jeruzalem, de straten van Jeruzalem, we hebben het allemaal opgezocht, die twee getuigen, de een kan... De zee veranderen in bloed en de ander kan het doen regenen of het laten ophouden. Nou, dan weet je ook, Mozes, hè? Elia, dat worden niet bij namen genoemd, maar je weet, als je de Bijbel kent, oh ja, want die twee waren nog een keer bij iets bijzonders op de berg der verheerlijking. Toen verscheen de Heer in heerlijkheid en toen zagen die drie discipelen nog twee mannen. En dan staat het erbij, Mozes en Elia. En daar had de Heer een samenspraak met Mozes en Elia. En ik denk persoonlijk dat daar aan Mozes en Elia gezegd werd, het wordt even uitgesteld. Want zij hebben het was de bedoeling dat de Heer hier al op aarde zijn werk zou doen, maar dat ging niet door op grond van ongeloof. En dus ging God eerst een volk voor zijn naam uit alle volken verzamelen, heidenen ja, onder andere. En na deze, Handelingen 15, zal hij de vervallen hut, want het is, er komen aardbevingen en verwoesting, het is dramatisch. En de stad wordt opnieuw nog één keer verwoest. En dat is een boodschap waar veel gelovigen moeite mee hebben. Want die zeggen, ja, is Auschwitz niet genoeg geweest voor het volk? Ja, dat kunnen wij wel bepalen. Maar de schrift leert echt, zoek het maar op, het woord verwoesting, hoe vaak het voorkomt. Jeruzalem zal nog één keer verwoest worden, maar dan heeft de Heer de gelovigen er al uitgehaald.
Ja.
Waar denk je, als de Heer terugkomt, dan scheurt die olijfberg vanwege aardbevingen. He, daar hebben we het ook al een keer over gehad. Dat ze die Andreasbreuk, die loopt onder de olijfberg door. Dat men nu al waargenomen heeft dat die breuk daar aanwezig is. En wij weten, ja, dat klopt wel, dat is voor ons niet vreemd. Die berg gaat scheuren en dat is niet verschrikkelijk hoor, maar dan wordt de stad wordt verwoest. En er komt een weg door de olijfberg heen voor degene die de stad uitvluchten
naar de
woestijn in Petra. Een plaats hun van God bereid. Ik noem allemaal bijbelteksten wat ik nu zeg. Ik hoop dat u het in zo'n korte tijd van me wilt aannemen. Nou, deze Thomas, die herkent de Heer na 7 dagen. Mijn Heer en mijn God. De overblijfsel uit Joodse volk komt te geloof. En dan gaat de Heer vaart ten hemel 33 dagen later. De Heer was na zijn opstanding 40 dagen aanwezig. En hij sprak met gelovigen, niet met ongelovigen, na zijn opstanding. Deed hij wel toen hij predikte, toen hij nog op aarde was. Sprak hij tot de scharen en tot, Sadduceeën en Farizeeën en hoe ze allemaal heten, schriftgeleerden, soms op heel harde toon, wee u. Gij schriftgeleerden, de mensen die het volk moesten onderwijzen. En hij verwijt ze, jullie zijn wit gepleisterde graven. Aan de buitenkant mooi alle wetten onderhouden. En wat is er in een wit gepleisterd graf? Wat is er in een graf? Doodsbeenderen. De Heer verwijt ze, jullie hebben dat leven nog niet ontvangen. Ze zijn nog niet naar het hart besneden. En dat waren de leraars. In Lucas 23, 8 keer spreekt de Heer daar het WU uit. Jullie doen alles om een bekeerling te maken, zegt hij daar. En als je dan iemand gevonden hebt, die proseliet wordt uit de volkeren. Als je dan iemand gevonden hebt, dan maak je hem erger dan jullie zijn. Dan lees dat eens door. De Heer is keihard. Moest vroeger altijd, zijn stem was altijd vriendelijk. En ken je dat liedje?
Ja.
En daar is hij dat niet. Daar is hij heel duidelijk. Naar die leraren van het Joodse volk toe. Ja. Nou goed. We gaan even passeren.
Mag ik
ja.
Even wat vragen dan? Vervangingstheologie, hè? Vind je wat ik zo bijzonder vind, staat de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Als je dat goed beschouwt, dan is inderdaad voor Israël de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen.
Als men tot geloof komt.
Ja, wat is de vervangingstheologie?
Oh, alleen op grond van wedergeboorte.
Ja. Maar die vervangingstheologie is dan eigenlijk onbedoeld, zoals ze denken, toch op Israël.
Ja, ik begrijp je nu. Ja, maar dat staat nergens in de Bijbel, hè. Het is de doop is
een... Maar ze worden wel gedoopt.
Ja.
Degenen die besneden zijn en tot geloof gekomen zijn, de Messiaanse Joden,
ja, die worden dan gedoopt.
Dus eigenlijk wat die vervangingstheologie zegt, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen,
ja.
Moet ik eigenlijk een beetje, vind ik heel grappig.
Ja, ik snap je nu.
Ze eigenlijk al,
ja,
toch onbewust, zonder dat ze...
Maar er staat nergens in de Bijbel dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen.
Staat er ook.
Nee.
Maar kijk.
Ja, ik snap je hoor.
Israël wordt besneden. Ja.
Ja.
Stappen, hè?
Ja. Het is een doordenkertje.
Ja, het is voor een harde gezaagd, zoals gezegd.
Ja,
dat
vind ik.
Ja,
ja,
hè?
Ja. Ik vind het heel
goed. Ja, kijk. Doop is ondergaan, sterven en terstond opstaan.
In een nieuwe
wedergeboorte.
Een nieuwe schepping.
Maar ik zal ze toch zeggen, als ik weer,
ja, ja.
Dan vind ik gewoon heel het is, mooi.
Ja, als ze het begrijpen.
Als ze het begrijpen.
We gaan even pauzeren. Janneke moet hier. Ik moet Matthäus 25 dan helemaal afgerond hebben. Maar we zitten nog in Matthäus 24. En we hebben gezien de komst van Christus vanaf vers 29. Hoe de volgorde zal zijn. Hij zal komen op de wolken des hemels. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin. En die engelen, ja, ik moet het heel snel zeggen. Hij komt met de gemeente. En dus wie worden er uitgezonden om de Joden en de Efraïmieten, om het zo maar te zeggen, terug te brengen? De gemeente. Wij. Zijn wij daar dan toe in staat? Ja, dan wel, want wij zijn in een verheerlijk lichaam opgenomen. En als wij terugkomen, krijgen wij een taak. Vandaag openen, heffen wij onze handen open op naar de Heer. En hij heeft beloofd, ik zal ze nu vullen. En hij vult ze vanavond. En misschien, weet ik, morgen als u ergens uw Bijbel opent. De Heer wil onze handen vullen. Dat beloofde hij in het Oude Testament altijd aan de priesters. Zij moesten hun handen openen en opheffen naar hem. Het van hem verwachten. En dan altijd, en ik zal die handen vullen. Hij zal ervoor zorgen. En dat doet hij vandaag bij ons ook. Er is ook een lied, hè, dat we zingen. Heer, ik kom met lege handen. Ja. Goed, dan komen we. En ik moet u er even aan herinneren, als u er allemaal bent geweest, de laatste keer dat we het over Matthäus 24 hadden, daar zegt de Heer, 34, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal niet, absoluut niet, geenszins, dat geslacht wat leeft in die dagen die dit meemaken, het gaat over het Joodse volk nog steeds, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, de hele generatie, hè, dat is een geslacht, totdat al deze dingen zullen geschied zijn die daarvoor werden besproken. Want Matthäus 24 is chronologie op de juiste volgorde, een van de lange redenen die de Heer gehouden heeft. Dan krijg je een korte opmerking, hebben we ook behandeld. Ja, er gaat wel iets anders ooit voorbij nog. Want de meeste mensen leggen nu de nadruk, de hemel en de aarde, dan is het eind van de aarde. Dan ben je verkeerd bezig. Het gaat over het voorbijgaan. De Heer zegt, al deze dingen die ik nu gesproken heb, zullen niet voorbijgaan. Je zult ze zien. Dat geslacht zal die dingen zien. Niet wij. De gemeente is al opgenomen. Immers. Voor de 70ste week. Ja, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Ooit komt er een dag, dan gaat er nog iets voorbij. Namelijk deze oude schepping. Omdat er een nieuwe komt. Toch? Maar dat is niet de 1000 jaren... Want de 1000 jaren heeft het koninkrijk, op aarde. En de nieuwe aarde en deze wereld verdwijnt. Hè, er wordt geen plaats meer voor gevonden, zegt Openbaring 20. Dan begint de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Vaak genoemd in het Oude Testament door de profeten. Maar de Heer zegt, en dan, want dan legt men de link naar vers 36, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen in de hemel, alleen mijn Vader. En dan legt men die dag naar de dag van de opname. En dan ben je helemaal uit de koers, kun je dat zo zeggen?
Ja.
Ik begrijp het wel, als je het hele hoofdstuk niet onderzocht hebt, dan loop je daar vast. Maar als je het begrijpt, die volgorde, dan weet je, oh, dat is in de 70ste week, die gaat over uw volk en uw heilige stad. En als er dan staat, ja, de hemelen en de aarde gaan ook ooit voorbij, maar dat is later, dat is op de jongste dag. Die dag kunnen we, de Heer zei ook toen hij op aarde was, dat weet ik ook niet. Grappig vind ik dat. Want toen hij opstond uit de dood, wist hij het
wel.
Hij kreeg de hoogste naam en hij werd boven alle machten en krachten en overheden. Ja, ik geloof dat zo, dan hef ik automatisch mijn handen op. Nou, mijn hand. Dat doe ik niet vaak, maar ik bedoel, dat vind ik zo mooi. Hij stond op uit de dood, hij voert ten hemel en hij werd door God gezet boven alle naam en kracht die genoemd wordt op de aarde. Dus ook boven de boze. Hè? Voor ons, dat weten wij. En dat is een steun. En dan meteen gaat de Heer over naar de situatie in deze wereld in die dagen. Eerst het land, hoe het zit met uw volk en uw heilige stad. En nu gaat hij naar Noach. Let op. En gelijk, let op. Wat is het dus? Als het gelijk aan is, dan is het een gelijkenis. De dagen van Noach zijn gelijk aan. Zie je? De komst van die dagen. Nou, en gelijk de dagen van Noach ooit waren. Ik hoop dat je de geschiedenis kent, want dan gaat er nu heel wat door uw hoofd. Alzo, precies zo, zal ook zijn de toekomst. Ken je het woord nog? De pa betekent aanwezigheid van de Heer straks. Niet vandaag, maar straks. Toekomst is altijd zijn in zijn wederkomst. De aanwezigheid van Christus. Nog een keer. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal het ook zijn. Ook. Hè, dus het een is een type van het andere. In de toekomst van de Zoon des Mensen staat eigenlijk de Zoon van Adam. Vind ik mooi. Want hij, de Heer, in zijn opstanding, hij was de Zoon van Adam. Hij had alle rechten. Omdat Adam het niet volbracht. Toen kwam de tweede Adam in zijn opstanding. En die zal het volbrengen. Wat Adam niet kon. Een mens kan dat niet. Die kan de nieuwe schepping niet bouwen. Die kan niet iemand rechtvaardig verklaren. Die kan niet iemand nieuw leven geven. Die kan niet iemand die in Gods ogen dood is, uit de dood opwekken. Dat zijn dingen die de Heer doet als iemand tot geloof komt. Dan hoor je, nu ben je met hem gestorven en met hem begraven en met hem. En zelfs met hem gezet in. Hebben we allemaal behandeld, hè? Nou, dat is wat wij bezitten, niet zien. En daarom zijn wij een type van die discipelen die de Heer zagen na zijn opstanding. En Thomas wilde nog even wachten. Maar het komt wel, een week later komt het overblijfsel uit het Joodse volk wat de naam des Heeren zal aanroepen. En ze zullen zeggen, mijn Heer en mijn God. Ja. En waar de Heer is, zijn wij ook. Wij zullen daar aanwezig zijn. Hoe? In een nieuw lichaam, ja, kan verschijnen en verdwijnen. Maar de Heer laat zich dan zien. En dan zien zij die tekenen in zijn handen. Dus wij zullen hem. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Dus wij zullen daar allemaal bij zijn. Als je leest in Openbaring dat Christus daar zal zijn. En hij zal zus doen en hij zal zo doen. Dan moet je meteen bedenken, of dan mag je meteen bedenken, daar zijn wij ook bij. Want wij, hij is het hoofd en wij zijn lichaam. Toch? En hoe dat allemaal precies uitgebeeld gaat worden, dat weet ik niet. Maar de men zal vragen en wijzen op ons, wie zijn toch deze? Komt een paar keer in de geschiedenissen voor, ook in de, bij David. Dan komt hij met die helden en dan zegt men, wie zijn toch deze? Ja, dat zijn diegenen waaraan ik genade heb kunnen bewijzen, staat ergens in Efeze 2 ook. He, toen het duister was in de wereld, is dat het volk wat ik voor mijn naam vergaderd heb. Nou, de dagen van Noach, hier staat het heel kort. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Ik hoop dat u de geschiedenis kent. En dan wordt het hier kort vermeld. Etende en drinkende en trouwende en ten huwelijk uitgeven. Het staat hier maar kort beschreven. Maar als je teruggaat naar de dagen van Noach in Genesis 6. Misschien moet u dat thuis eens goed lezen. Het was een gruwel in Gods ogen wat daar gebeurde. Want er waren reuzen op de aarde. En de vrouwen der mensen hadden gemeenschap met gevallen engelen. Ik zeg het heel snel hoor, want ik kan er niet allemaal naartoe. En, daar, en uit die gemeenschap, die niet naar de wil van God was, in de dagen van Noach werden die reuzen geboren. En in de Bijbel, als je die, over die reuzen gaat opzoeken, daarom, we hebben nog voor jaren stof. Ja. En ook daarna staat er dan. Toen werden die gevonden. En je zag ze daarna ook nog. Er was een zekere Enoch. Enoch. Ja, ook een reus, echt geloof ik, 6 vingers of zo. Ja. Je hebt Goliath, ook een reus van een kerel. Ja, ja, zoiets. Maar dat wordt in die, in hoofdstuk 6 echt uitgebreid beschreven, dat het een gruwel is in de ogen van de Heere. En hier wordt het maar kort, het lijkt gewoon, ja, wij doen dat ook, we eten en we drinken koffie of water in dit geval. En we huwen, nou ja, ik niet, maar sommigen anderen wel. He? Ik ben te oud om te huwen, denk ik altijd. Hoewel andere vrouwen van mijn leeftijd, die hebben nog hoop. Nou, ja, er is hoop. Gelijk de dagen van Noach waren, al zo, precies zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen, en dat is onze heiland. Want zij waren in de dagen van Noach, voor de zondvloed. Wat kwam er dus over dat hele gebeuren, waar de Heer zo'n gruwel van had? Een zondvloed die allen wegnam die niet in de ark gingen. Moet je even voorstellen, hè? Noach is daar, men zegt 120 jaar. Het staat ook ergens, maar ik weet niet uit mijn hoofd. Ik had het nog op willen zoeken. Maar hij heeft 120 jaar gebouwd en gepredikt, volgens Petrus, aan die mensen die hem daar zagen bouwen en die hem bespotten en uitlachten. Want ja, er staat ook ergens dat het in die dagen nog niet echt geregend had. Waar moest dan dat water vandaan komen waar die boot in moest? Dat vind ik komisch. Toch? Ja. Want er staat dat als de zondvloed komt, dan gaan de sluizen onder van de afgrond en boven open en het water, nou ja, komt tot boven de toppen van de bergen. Het staat allemaal bij in de geschiedenis van Noach. Ja. En die naam van Noach is ook het type, want dat betekent Nagam.
Trooster.
Trooster.
Dan venster in de ark nog.
Ja. Hij is een type van de Heer. Hij bouwt de ark, hij bouwt vandaag zijn gemeente. Toch? En wie bij de opname niet binnen is gegaan, nou ja, niet letterlijke boot, Maar die niet binnen is gegaan in die rust. Advies van de apostel Paulus, hè, die dat vaak noemt. Ja, die gaat niet mee straks met de opname in ons geval. Maar in verband met de volkeren, want over die tijd gaat het nu. De gemeente is opgenomen. Alles wat de Heer over uw volk en uw heilige stad had gezegd, is dan in vervulling gegaan. De 144.000 prediken het evangelie onder de volken. En de boodschap is, kom tot bekering, tot geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Ook in die dagen. Men kan als het ware de ark binnengaan. Men kan ook verschijnen voor het aangezicht van de Heer in Jeruzalem. En dan ben je de ark al binnen. Ja, sorry hoor, maar gewoon het verhaal aanvullen. Dus het is heel veel erger dan hier in vers 38 staat, in die dagen. En soms denk ik, het gaat er al aardig op lijken. Die vreemde situaties, toch? Ik wil niemand daarmee veroordelen hoor, maar soms denk ik, het gaat er al aardig op lijken, de dagen van Noach. Het is nog niet zover, want wij zijn nog hier. Dus, maar het komt. De voorbereidingen worden al getroffen, denk ik dan maar. En wat gebeurt er terwijl Noach daar die ark bouwt en de dag in dag uit aan het rekenen is, want de Heer gaf gewoon de maten door aan hem. En hij geloofde wat God gesproken had, Hebreeën 11. Moet je nagaan, hè. God zei, nou Noach, jij moet nu daar een ark gaan bouwen. Ja, maar Heer, er is geen... Dat zei hij niet eens. Hij geloofde wat God gesproken had. En de Heer gaf precies aan wanneer de laatste dag was. En wie sloot de deur van de ark? De Heer zelf. Dat gebeurt met ons, dat hij afsluit hier op aarde. En het laatste lid is gekomen, dan neemt hij de gemeente weg. Dat gebeurt in de toekomst in deze wereld. Als de volkeren niet, die niet willen, die komen om. Dan wordt de deur gesloten. En op een dag wordt die echt gesloten, want dan krijgen we bij de vijf wijze en dwaze maagden. Dan kloppen ze wel aan en dan zeggen ze, laat ons binnen. Maar de Heer zegt heel hard, lijkt het, ik ken u niet. En kennen is gemeenschap hebben met, hè? Bekennen. Nou, als vroeger een man een vrouw in zijn tent lokte, zou ik maar zeggen, dan bekende hij haar en zij baarde hem een zoon of een dochter. Bekennen is gemeenschap hebben met de Heer namelijk. Gemeenschap. Een prachtige bijbelstudie om een keer te doen. Zij bekenden het niet, ze hadden niet door dat wat Noach daar uitvoerde op bevel van God was. En dat Noach dat geloofde. En zij geloofden het niet, want hij heeft het hen wel verteld. Denk erom dat hij het evangelie gebracht heeft. Ze zeiden van, wat ben je nou toch aan het doen, Noach? En hij heeft gezegd, ik heb van mijn God de opdracht een ark te bouwen tot de redding der mensheid. En zij hebben allemaal gelachen. Reken maar hoor. Maar hij heeft het woord hoger geacht dan het commentaar van de mensen. Zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam. En wat gebeurt er als er een grote vloed komt over de mensheid? Dan worden zij allemaal weggenomen. Hoe? Door een opname? Nee, dat is de gemeente. Immers. Door het water, door het oordeel. Ze komen om. Er is slechts één groepje overblijfsel dat behouden wordt. Noach, Zijn zonen, dat vind ik ook typisch hoor, dat zijn zonen op de eerste plek komen. Ja, de erfgenamen zijn dat. Noach, zijn zonen, zijn vrouw. Ik kan er allemaal niet op ingaan, maar het is allemaal typologie. Want in de toekomst zal die vrouw weer verschijnen. Nou, heel snel doe ik nu. De schoonzoons, hè, zo was het.
Dieren ook.
Ook, ja, die, mooi hè, de natuur.
Dieren ook.
Ja, precies, dankjewel. Goed. En zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, net zoals die vijf dwaze maagden. Want die wijzen, die hadden iets in hun vaten. Ja, dat is, daar kom ik bij. Daar zie ik nu al naar uit. Dat is zo mooi. Die anderen hadden wel een lampje, maar geen
olie.
Ja, het is allemaal typologie. Ze hadden wel woord, alleen het oude verbond. Maar dat zijn mensen in deze dagen die hebben gehoord van de opname dat er een grote groep mensen weggenomen is. Ja, ze hebben gehoord dat de Heer teruggekomen is op de Olijfberg en dat die Joden nu daar verzorgd worden. Die hebben nog wel vijanden, maar die worden niet meer. Ja, precies. Gehinderd. En dan krijg je weer een vers waar velen net even misgaan. Of net behoorlijk misgaan. Maar ja, ik wil het vriendelijk zeggen. Vers 40. Als dan, goed opletten en lezen. Want de schrift is zo duidelijk. Of terstond had er ook kunnen staan. Maar op het moment dat de zondvloed komt. Als dan, vlak daarvoor, zullen er twee op de akker zijn. En nou gaan, daar gaat de fout. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. En helaas is dat, ligt het aan de vertalers, waardoor het altijd misverstaan wordt. Want er staat para, dat zegt u misschien niets, maar ik laat merken dat ik het nagekeken heb. Para lambano. En dat betekent, de een zal genomen worden en de ander gelaten. En wat is nu de betekenis? Want waar ga je binnen op het, in het koninkrijk wat hier aanbreekt? Word je dan genomen of gelaten? Je wordt gelaten, want je mag op aarde het koninkrijk ingaan. Maar als je genomen wordt, wat lazen wij over de dagen van Noach?
Weggenomen.
Weggenomen, omkomen. Dus, nog een keer, u moet gewoon aan, moet u doorstrepen, genomen en gelaten worden. Want dat woord gelaten is ook hetzelfde als het woord vergeven. En dat is toch mooi, toch? Wie de 1000 jaren mag binnengaan op grond van geloof, die is vergeven. Mooi hoor. Nog een keer. Een voorbeeld is het, hè. Als er twee op het veld zijn, de akker, en de akker was de, altijd weer teruggaan in de schriften. Het gaat over de wereld, gaat niet over uw volk en uw heilige stad. Daar hebben vervullingen al plaatsgevonden. Twee op de akker, voorbeeld van mensen in deze wereld. Nou ja, één wordt er genomen. Je kan ook zeggen weggenomen. Net als in de dagen van Noach, lazen we. Die komen om. En de ander zal gelaten worden. Waarom wordt iemand gelaten in die dagen? Omdat men de belofte heeft Je mag het koninkrijk binnen op aarde, toch? Begrijp je het?
Ja. Hey. Maar gelaten, vind ik.
Gelaten, je net als de mensen die de ark in gingen, die werden behouden. Die dreven op de wateren, hè. Kwamen niet om door de wateren. En na een bepaalde tijd deed de Heer de deur open, of een raam werd er eerst geopend. Prachtig hoor, met die raaf. Eerste hemelse dingen. Ja. Om in te gaan, hè. Want de prediking in die dagen is... het koninkrijk wat uit de hemel beloofd is te komen... Even de aandacht. Het koning... Nou ben ik even mijn... Het koninkrijk zal uit de hemel komen op de... Immers, onze Vader. Uw naam, uw koninkrijk komen, gelijk nu is in de hemel, alzo straks ook op de aarde. Nou, dat koninkrijk gaat men binnen als men hier in deze jaren tot geloof komt. Ja, wij gaan er ook binnen, maar dat is een... Ja, ja, wij zijn daar waar de Heer is en de Heer is daar koning, dus iets. Daar is hij en daar zijn wij ook. Je moet het niet vermengen. Sorry. Daar gaat het letterlijk in vervulling. Hadden jullie nog een vraag?
Ja, we zijn er net even wel momenten na die opname. Dus wij zijn daar gewoon al bij. He, want het gaat van nu, wat je nou vertelt, gaat om...
Ja, wij komen terug met Christus op de Lijfberg.
Ja, na die zeven.
Ja, precies. Ja. Oké.
Okay. Maar het is altijd in die kerk het altijd verkondigd als je wordt opgenomen. Nou, dat is geweldig.
Dan blijf je altijd in de hemel.
Als je wordt gelaten, is niet
meer. Ja, maar de Bijbel die spreekt overduidelijk over 1000 jaren. Het rijk van Christus duurt natuurlijk eeuwig. Maar op aarde, hij is er 1000 jaar periode. En dat noemt de Bijbel ook wel het vrederijk.
Het is altijd andersom gegaan.
Ja. En daar worden ook kindertjes geboren in die 1000 jaren. Men heeft dan wel gemeenschap. Als man en vrouw bedoel ik nu natuurlijk. Ook met de Heer. Mag ik even dan... Dan ben ik de draad even kwijt. Daar worden kinderen geboren. Staat in Jesaja. En dan blijkt... Als Satan gebonden is, hè, 1000 jaar, dan denk je, oh, dan is er geen zonde meer. Ligt het zondaar zijn aan de Satan alleen? Nee, want in die 1000 jaren worden kinderen geboren en daar komt ook weer opstand tegen de Heer. Ja, ik kan het allemaal nu niet behandelen. Ik meld het even. Want een jongeling zal als... De belofte is dat je die 1000 jaar in leven blijft.
Ja. Maar hij regeert met een ijzeren roede. Dus.
Ja, maar dan niet. In de 1000 jaren wordt er niet met een ijzeren roede. Dat is in de 33 jaar. Dan regeert de Heer met een ijzeren roede. In de vrederijk, dat begint met vrede, toch? De Heer is daar, alles is, de mensen leven langer. Maar dan staat er in Jesaja, een jongeling zal pas als 100-jarige sterven. Als dus iemand tot zonde komt, ook al is hij nog een jongeling... Nou ja, hij kan wel 100 jaar zijn, want je gaat normaal gesproken, leef je die 1000 jaren uit. Want je bent bestemd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Maar
dat is het
thema. Dat is wat wilde, waarom heet het dan vredesrijk?
Nou, omdat over het algemeen alleen gelovigen daar binnen gaan. En aan het eind blijkt dat niet de Satan de reden is dat de mens een rebels is naar God toe, van nature. Men wil God niet, hè? Dat is de normale gang. Geen God, zegt ergens een psalmist. Maar als het woord tot je hart spreekt, ja, dan gaan je oren open, dan word je horende. Dan gaan je ogen open, dan word je ziende, geestelijk. Allemaal typen. Dan was je lam, je kon niks van jezelf. Maar je kan ineens lopen. Nou, wandelen. Dan al typen van de wonderen die de Heer deed in de dagen op aarde. Dus als je zo'n wonder leest, dan moet je niet nu willen toepassen dat iedere blinde ziende wordt en dat iedere dode opstaat uit de dood. Want dat gebeurt niet, hè? Toch nuchter genoeg om dat door te hebben. Er gebeuren wonderen, maar in het... Dat vind ik zo'n rust. Het komt omdat ik in de praktijk dingen heb gezien waar ik verdrietig over ben geworden. Wat allemaal... Nou ja, ik ga het niet zeggen. Dat kan ik beter niet doen. Twee, bijvoorbeeld, op een akker in de wereld. En de één wordt genomen. Ja, die komt om, want die wil niet tot geloof komen. Als de 1000 jaren beginnen. En de ander wordt gelaten. Omdat die binnen mag gaan in de 1000 jaren. Er zullen twee, nou staat er vrouwen... Staat niet in de grondtekst. Kunnen net zo goed mannen zijn. Maakt niet uit. Er zullen er twee malen. Men heeft gedacht. Nou, vrouwen die malen niet. Nou, in Afrika zie je de vrouwen malen. Hè? Dus ik bedoel. Vertalers. Schuin gedrukt. Altijd een vraagtekentje. Er zullen twee malen in de molen. Nou, molenaars zijn meestal mannen, hè? Dus bedenk ik ineens. De ene zal genomen worden, de ene komt niet tot geloof en komt om. En de andere zal gelaten worden. Die is tot geloof gekomen en dan heeft men de belofte, dan mag je de 1000 jaren binnen. Het is niet moeilijk hoor, die gaan het aardse koninkrijk binnen. Waak dan, en dat geldt in die dagen met name. Want er wordt altijd bij beschreven, in die dagen moet men volharden tot het... Moeten wij dat dan niet? Even een beetje scherpe... Even goed nadenken. Ja, wij zijn ook wakende, toch? 1 Thessalonicenzen 5. Maar een stukje verderop staat... Het zij wij waken, het zij wij slapen, wij zijn des Heren. En als je hier in deze periode niet waakt, dan blijk je achteraf geen gelovige te zijn. Wij kunnen ons nieuwe leven, onze wedergeboorte niet teniet doen. Ook door zelfs achter te blijven in de genade. Hè? Dat kunnen wij niet. Je bent... Tot geloof komen, je bent eens wedergeboren, dat heeft God gedaan. Hij heeft je zijn geest gegeven en dan klinkt het woord bedroef. Ja, wanneer kan ik de geest dan bedroeven? Nou, als ik geen interesse heb in het woord bijvoorbeeld. Je hoeft ook niet elke dag helemaal een badboom en de Bijbel, dit en dat. Het hoeft helemaal niet, je hoeft ook niet allemaal te prediken. Gelukkig niet, hè. Maar je wil gewoon weten, wat is Gods plan? Weet ik ervan, want het is geopenbaard. Het is ons, Paulus schrijft dat, 3 keer, 4 keer. Het is ons geopenbaard. Niet met deze ogen, maar in de schrift. En daarom onderzoeken wij het woord van God. Krijgen we het lief? Leren we onderscheiden? Dat vind ik een mooie. Des te meer je het woord tot je neemt, des te meer leert je onderscheiden. Alles wat er in de wereld op je afkomt aan valse leer. Hou er maar over op. Waak dan, want gij weet in die dagen niet in welk uur de Heer komen zal. Ze weten wel, het is nabij, want het wordt gepredikt door de 144.000. Het koninkrijk is nabij. Maar ze weten niet het uur. En dat wisten die maagden ook niet, die dwazen. Die wisten wel, nou ja, hij komt, de bruidegom komt. Maar ja, ze vielen ook in slaap. En toen bleef, en die anderen ook hoor, die wijzen. Maar die hadden wel een voorraad. En toen het uur daar was, nou zit ik het al te verklappen. Toen hadden zij olie. En dat vind ik zo mooi, dan ga ik eindigen. Denk even in de dagen van Elia of Elisa. Met die weduwe, met die kruikjes. Sarfat. Elia. Die roept Elia bij zich. Hè. Zij heeft wel olie, maar alleen maar één kruikje. Er was wel woord, alleen oude verbond. Nieuwe was nog niet geopenbaard. En dan komt daar de profeet, type van Christus altijd. Hè. Dat is typologie. En die pakt dat kruikje. Nou, ik vertel het kort. En hij zegt tegen die vrouw: ga naar je buren en haal alle vaten in je huis. Ken je het verhaal? Ik vind het zo spannend. Kinderen, die zitten zo naar je te luisteren. Als je dat zo vertelt. Ik acht u hoger dan kinderen, maar ik vind het zo mooi. Ga naar buiten en haal alle vaten van je buren. Dat is nou het volk in de toekomst die naar buiten gaat, buiten het land. Het evangelie verkondigt aan de volkeren om al die vaten in het huis te brengen. Zodat die gevuld kunnen worden door de Heilige Geest, toch? Nou, en dan doet die vrouw dat, want die doet ook alles wat de profeet maar opdraagt. En dan neemt hij, dacht ik, bedenk het zo, neemt hij dat kruikje, dat kleine ene kruikje, en hij vult met dat ene kleine kruikje al die vaten tot aan de rand met olie. En olie is een beeld van de Heilige Geest. Dus, dat zijn de buurlanden, mag ik het zo zeggen, die binnengehaald worden als je... Kom in ons, kom bij ons. En dan zul je vervuld worden met de Heilige Geest. En in beginsel gebeurt dat in Handelingen. Kun je het nog herinneren? Hoe ontving men in het begin van Handelingen de Heilige Geest? Door handoplegging. Niet iedere keer, alleen in het begin. Dan werd het, als het water ware, overgedragen door handoplegging. En ik denk vanuit schrift dat in die dagen van de verkondiging van die verzegelden die naar de volkeren gaan, dat het ook daar overgedragen wordt. Als iemand toch geloof komt uit, je moet niet vergeten, heel veel Arabische landen rondom Israël toch, waar ze als eerste het evangelie gaan prediken. En dan wordt door handoplegging in de toekomst die geest overgedragen aan diegene die zegt, ik wil de Heer volgen. Handelingen is de overgangsbrief van het oude naar het nieuwe verbond. Als je dat allemaal een beetje begrijpt, krijgt het woord zoveel betekenis. Even nog, Markus 16, ga er niet naartoe. Want u kent het verhaal na de opstanding van de Heer, of daar wordt gezegd, dat ga gij al zo uit, en dan, wat zullen ze allemaal doen? Wonderen, tekenen, doden opwekken, en veel, ja, sorry hoor, ik wil niet naar groepen wijzen, doe ik ook niet, maar die willen dat vandaag toepassen. Die willen dat echt in hun leer, En dat wordt overgedragen aan jonggelovigen die volledig verward raken. En niet begrijpen hoe dat zit. Maar de schrift zegt, leest u thuis Markus 16 maar een keer, wat er hier gaat gebeuren aan wonderen. Lees Markus 16 en dan weet u het.
Ja.
Zieken zullen, zij de genezen. Want als je tot geloof komt, mag je dat aardse koninkrijk binnen. En hoe kun je binnengaan als je sterft? Begrijp je het? Doden die omkomen door verdrukking, martelaren in die dagen, die worden dus voor de 1000 jaren opgewekt. Wij leven in de dagen dat we nog niet zien, maar wel geloven. En wij weten, de Heer kwam op aarde en hij predikte het evangelie aan het Joodse volk, want twee stammen wonen daar. En zo begint het precies zo voor de 1000 jaren. Hij deed alle wonderen en nou gaat toch even 2 minuutjes Markus 16 dan. Zo, en dan gaan we eindigen. Tenminste, ik dacht toch, Markus, ja. Toch? Oh, dankjewel. Gaat heen tot, en hij zeide tot hen, nadat hij was opgestaan, hè, gaat heen in de gehele wereld. Ergens anders zei hij wat anders. Wat zegt hij? Ga niet naar buiten, eerst prediken aan in Judea. Weet u dat? Eerst het Joodse volk ging altijd voorop bij de Heer. En als die niet willen, schud dan het stof maar van je. En hij zeide tot hen, ga in de gehele wereld naar alle volkeren. De Heer zegt dit tegen de 144.000. Predik het evangelie aan alle creaturen. Er zijn er vandaag ook al veel bereikt, maar nog lang niet alle creaturen. En wie geloof zal hebben, vers 16 van Markus 16, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, behouden worden. Maar die niet zal geloofd hebben, ja, die komt om. Net als bij de zondvloed van Noach. Je komt om. Je mag het aardse koninkrijk niet binnengaan als je niet kiest voor de Heer Jezus Christus. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Nou, alstublieft, pas dit vandaag niet toe, wat wel gedaan wordt, hoor. Wees voorzichtig wat u kunt aanrichten. Deze tekenen zullen hen dan volgen. Zo moet je lezen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Dat kan ook vandaag nog gebeuren. Dat ontken ik niet, maar dan heerst Satan, want die is uit de hemel geworpen op de denker, omdat het er dan aan toe gaat. Dat velen die de Heer Jezus willen aannemen, gebonden zijn en demonen moeten uitgedreven worden. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Ja, want het zijn buitenlanders. Toch, alle volken. En dus zullen ze net als op de Pinksterdag alle talen spreken en ze zullen elkaar verstaan. Vervulling van de ware belofte aan Joël gedaan. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Degene die overblijven, hè, is dan alle vlees. Slangen zullen ze opnemen. Nou, Paulus heeft het ook een keer gedaan. Toen werd hij gebeten en toen, hè, werd hij doodziek en toen werd hij genezen. Dat was in het begin. Staat in Handelingen. Daarna wordt niet meer gesproken over dit soort genezingen. Want Paulus moest zelfs een van zijn discipelen achterlaten. Ziek ten dode. Werd dus niet terstond genezen. En als ze iets dodelijks zullen drinken, ik denk dat die omstandigheden namelijk dan gebeuren, voor de 1000 jaren, dat zal hun niet schaden. Waarom niet? Ze moeten daar dat koninkrijk in. Dat is hun beloofd. Op kranken zullen zij de handen leggen. Zie je die 144.000 rondgaan en grote wonderen verrichten? Nou, de Heer Jezus deed het ook. Kwam iedereen toen tot geloof? Nee toch? Dan ook niet. De mens is hard. En ze zullen gezond worden. Waar staat dat in het Nieuwe Testament? Jacobus. Toch? Dan moet je de oudste roepen. En die zal je zalven. En de zieke zal genezen. Gaat dan. Want even tussen beiden. De brief aan Jacobus is gericht aan de... Twaalf stammen in de verstrooiing. Wie zijn de 12 stammen? Ja. Die wordt dan bezorgd in die dagen. Ja, heel korte opmerkingen maak ik, maar we komen er misschien nog wel eens op terug. Slangen zullen ze opnemen al. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, werd opgenomen. Eerst in de hemel, dat is vandaag de situatie. En als hij terugkomt, zal gebeuren wat hij zojuist hier gesproken heeft. In zijn wederkomst. Nu zit hij aan de rechterhand Gods. En dan ga ik echt eindigen. En als Christus aan de rechterhand Gods zit, boven de engelen verheven, en wij zijn in Christus verbonden met hem, en hij zit aan de rechterhand Gods, en wij zijn eigenlijk hemelburgers, toch? Onze wandel is in de hemel. Waar staan wij dan in de hemel? Aan de rechterhand van God. Omdat dat onze heiland daar staat. Dat voel je niet, maar dan mag je je mee bekrachtigen. Laten bekrachtigen. De Heer werd onder de engelen geplaatst. En na zijn opstanding werd hij ver daarboven geplaatst. En is het... Zo is het ook met de gemeente. We hebben meer ontvangen dan wij eigenlijk beseffen. Het is goed om eens over na te denken. We hebben een hemelse positie. Wij zijn dat hemelse volk met een hemels burgerschap. En met een heer van dat lied wat we hebben gezongen. Een kroon, zeer schoon, een erfenis. Wacht mij aan gindse kust. Het is de overkant, dat zie je ook niet. Er moet dat water over, en daar komen we ook over. Immers, Israël kwam ook door de... Ja, en door de Jordaan. Prachtig allemaal, die typen. En dan, nog even als laatste, omdat Ellie dat prachtige lied straks gaat zingen. Ik ben een koninklijk kind. En soms kijk ik naar leden van het koningshuis... En dan denk ik, ja, die hebben toch wel... Het is geen makkelijk leven, hoor, wat die lui hebben, hè? Nee. Iedereen kijkt naar je. En dan hebben wij als koningskinderen het veel beter getroffen. En ook nog hoger. Ja. Wij zijn een koninklijk priesterschap ook nog. En wij zijn priesters om het woord uit te delen. Dat was de... bedoeling dat de priesters dat zouden doen. En toen die man bij de barmhartige Samaritaan daar langs de kant lag, onder, hoe heet het ook alweer daar, waar hij lag?
Jericho.
Laagste plaats op aarde. Daar lag ik. Hè? En toen kwam er een leviet langs en een priester. Maar die gingen aan de
overkant
voorbij, want die konden geen nieuw leven geven. En toen kwam er een Samaritaan, denk aan de 10 stammen, want dat is, zijn de Samaritanen in die dagen. Dat is natuurlijk onze Heer. Die komt voorbij en die gaat regelrecht naar Jericho, waar wij lagen, laagste punt. Gevallen mens, dood in zonde en misdaden. En wat deed hij? Hij verbond de wonden nadat hij er olie op had gedaan. Hij had de wonden gereinigd. Hij heeft onze wonden geheeld. We hebben nieuw leven, we zijn nieuwe scheppingen geworden. En wat hij dan doet, ik vind het zo magnifiek. En hij zette hem op zijn eigen beest, staat er dan. Ja, prachtige beelden, typen. Nou weet u zeker wat typologie is. Hij zette mij op zijn eigen beest en bracht mij naar de herberg. Die hemelse positie. En hij zei, alles wat ze nog nodig hebben, laat het maar weten, bel maar en ik zal ervoor zorgen. Nou ja, maak het een beetje. Laat het me weten en ik zal ervoor zorgen. Dus als wij vandaag vragen hebben, een mooi gesprek met Wim net even, kort maar duidelijk. Dat je je soms zorgen kunt maken omdat je dingen nog niet in de hand hebt. Maar we zeggen het gewoon en wij vertrouwen, wij weten, de Heer verzorgt. Degene die in de herberg zijn. Mooi om aan te denken. Hè? Zullen we samen hem daarvoor danken? Heren, we danken u voor dat heerlijk evangeliewoord wat in ons leven is gekomen. We danken u, Heren, dat wij u mogen aanbidden in alle vrijheid en in waarheid. U hebt gezegd tegen een andere Samaritaanse vrouw in Johannes 4, dat er een dag zou komen dat ze u zouden bidden in geest en in waarheid. En dat doen wij vandaag als gemeente. Wij aanbidden u in geest en in waarheid. En wij weten dat u spoedig zal komen, uw plan vervuld zal worden met Judea, en ook met de 10 stammen en met alle volken daaromheen. Heren, dank dat wij daar zelfs bij betrokken worden. Dank dat uw geest ons leidt in al die waarheden. We horen wel veel nieuwe dingen misschien, maar u hebt beloofd dat u ons daarin zult leiden. Dat wil niet zeggen dat we alles meteen begrijpen, want u geeft daar gelukkig ons de tijd voor. Het hele leven hier als gelovigen kunnen we u daarmee dienen om uw woord toe te passen in ons leven. In ons hart op te slaan en eruit te leven elke dag opnieuw. Dank voor zoveel genade. De rijkdom van uw genade. Dank voor uw zegen die wij reeds ontvangen hebben. Zoveel geestelijke zegeningen uit uw hand. Geprezen zij uw naam. Amen.